Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 16, de versen 3 en 6. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis in het deel mijns bekers wezen. En het zesde, gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. 3 en 6 van Psalm 16. Opnieuw luisteren wij naar Asaf, vanmiddag uit zijn psalm 77. En daarna zingen we uit psalm 37, het 19e vers. Let toch en zie op vromen en op rechten. Want wat men denkt van de uitkomst van hun paan, God kroont met vrede het einde van zijn knechten. En wat er verder volgt. En daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Psalm 77 is de schriftlezing. Daarna zingen we psalm 37, het 19e vers, en doen vervolgens belijdenis des geloofs.
Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jedutun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijn de benauwdheid zocht ik den Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel oversteld. Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen vanouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlegde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zeide ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand is allerhoogste veranderd. Ik zal de daden des Heeren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten en van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God, gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. En gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef, Sela. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u. Zij beefden, ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit, de bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het rond. De bliksemen verlichtten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron.
Thank you.
ik in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
We lezen opnieuw in Psalm 73, een psalm van Asaf, waarin wij een blik kregen in zijn hart. Vanmiddag vanuit de versen 23 en 24. Psalm 73, vers 23, daar lezen we Gods woord als volgt. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Voordat wij tot de bediening van het sacrament overgaan, willen we samen eerst de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van woord en sacrament. Eeuwige en volzalige Heere, opnieuw hebt u ons in de gelegenheid gesteld om uw woord te horen. Opnieuw ging de deuren van ons kerkgebouw open en mochten wij onze plaats innemen. En u geeft, Heere, dat dat woord hier open mag liggen en dat het niet alleen hoorbaar zal worden bediend, maar ook zichtbaar van een teken en een zegel zal worden voorzien. En als deze dag dan ook in het teken staat van de voorbereiding op dat andere sacrament, het heilige avondmaal, dan getuigt alles van dat bloed. Dat bloed des kruises, waardoor er vrede met u te vinden is en te bewerken is. En wij bidden u, Heere, geef dat wij dat mogen verstaan in die sacramenten, ook dat van de heilige doop. Als straks de kleine Abel wordt binnengebracht en als dat aandoenlijke tafereel er zal zijn waarin dat kleine kind dat nog onwetend is van wat er allemaal met hem gebeurt, te maken krijgt met uw rechterhand, die gij al uitstrekt, al heel aan het begin van ons leven. U bent het, zo zegt de psalm, die ons uw vriendschap biedt. En Heere, daar hebben wij onderwijs in nodig wat dat nu betekent en wat de prijs is ook dat gij nog met zulke mensen als wij met onze kinderen te doen wilt hebben. Want vanochtend hebben wij gekeken in het hart van Asaf en wat zijn belijdenis werd toen hij in het heiligdom werd ingeleid. Toen moest hij erkennen: ik was onvernuftig. Ik ben een groot beest bij u. En dat u nou met zulke mensen, met zulke beesten, met dom vee, onvernuftig en onverstandig, die niet verstaan de dingen die des geestes God zijn, ze zijn ons zelfs een dwaasheid. We leven voor het hier en nu, alsof dit leven niet eindig is, alsof er na dit leven geen eeuwigheid aanbreekt. En Heere, we hebben echt nodig dat u nog een keer uw rechterhand uitsteekt. Niet alleen verbondsmatig, maar in de wedergeboorte. Dat u ons krachtdadig grijpt. En uit de duisternis trekt tot uw wonderbare licht van genade. Dat heeft Abel nodig. Dat hebben zijn ouders nodig. Zijn broertje en zusjes en wij allemaal. Wij kunnen in het Rijk Gods niet komen. Zo zal het doopformulier weer klinken. Tenzij wij van nieuws geboren worden. En dat is een daad van u, Heere. Dat kunnen wij zelf niet bewerken. Maar dat is een krachtige daad van uw rechterhand. Zo krachtig dat het zelfs de kracht van de schepping te boven gaat. Die herschepping, dat is niet alleen dat een dom beest wijsheid wordt geleerd, maar dat is ook dat een vijandig beest, een bloeddorstig beest, een vijand in zijn denken van u en van uw genade, wordt gebracht tot de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Heere, wilt u geven dat dat vervuld mag worden? Het leven van dit kleine kind, in het leven van alle kinderen, van de hele gemeente. Want we hebben het allemaal zo nodig, Heere. En niet alleen voor het eerst, maar ook na ontvangen genade is het toch telkens weer nodig dat u grijpt en dat u vasthoudt. Want hoe vaak gebeurt het niet dat uw kinderen zich losrukken, zoals kleine kinderen dat wel doen. Al lopen ze aan de hand van vader of moeder, maar dan rukken we onszelf weer los, waardoor we onszelf in allerlei gevaren brengen. Heere, geestelijk is het niet anders. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht de herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht, grijp uw knecht. En wilt u alstublieft ook vasthouden. En wilt u dan ook laten merken dat u ons vasthoudt, Heere. Want uw kinderen, die kunnen wel eens zo het gevoel hebben, niet dat ze van kracht tot kracht voortgaan, waarin u uw hand grijpt, onze hand grijpt, maar soms wel eens zo van klacht tot klacht. Maar zou u dan ook eens in die hand willen knijpen, Heere? Dat we ook in het hart, in het gevoel ervaren dat u er bent en dat u van ons af weet. En dat we dat mogen ervaren wat Asaf in dat heiligdom ervoer, totdat ik in het heiligdom ingaan en ik merkte, opmerkte wat antwoord God geeft. Daar kan een kind toch zo naar verlangen. In dat heimwee, naar die hernieuwde ontmoeting met u. En wat kan het verlangen, dat kind van u, ook naar huis. Naar die heerlijkheid waar Asaf van spreekt. En waar uiteindelijk alles om te doen is. Want dat hebt u toch verworven, Heere Jezus. De dood waarin wij ons hadden gestort, drievoudig, lichamelijk, geestelijk en eeuwig, om daarvan te bevrijden, om dat eeuwige, onvergankelijke leven te verwerven, waar zo naar uitgezien wordt door uw kerk, om verlost te zijn van het lichaam der zonde en des doods. En Heere, daar ziet u toch zelf ook naar uit. U kunt het toch niet verdragen dat uw bruid te midden van alle vijanden leeft. En die bruid die nog zo vaak afdwaalt en zich geeft aan die boeleerders. Wat een smart geeft dat in uw hart. Wat een heimwee geeft dat in uw hart. En wat bent u er ook op gericht om dat volk straks onberispelijk als een bruid versierd voor te stellen aan uw vader. Heere, wilt u dat werken en ook door de heilige doop en door dat bloed van rechtvaardiging maar ook heiligmaking in het hart en leven van uw kinderen vervullen. Zegen ons zo samen, Heere, in deze dienst van het woord en van het sacrament. En geef, Heere, dat er in ons leven die genade mag zijn of mag komen. En dat er ook op uw tijd plaats mag zijn voor dat sacrament van de verbondstafel. Waar de tekenen van brood en wijn staan. Waar gij ten dis leidt. Opnieuw dan hebben we uw rechterhand nodig. Zodat we niet zelf die gang maken, maar ten dis geleid worden. Aangebracht worden door u. Op de goede gronden die we in de schriften en het formulier kunnen vinden. En Heere, wilt u zelf dan een wacht betrekken rondom die tafel. En ook uw rechterhand gebruiken om mensen ervan te weerhouden. Dat ze niet onvoorbereid en zonder goddelijk recht aan die tafel zijn. Opdat ze zichzelf geen oordeel eten en drinken. Daar is toch ook een volk dat bang daarvoor is. Omdat ze zichzelf kennen. Omdat er nog maar zo weinig aan godsvrees te vinden is. Omdat er zoveel is wat overblijft. Waardoor ze bang zijn zichzelf te bedriegen en te grijpen naar dingen die te heilig zijn. Maar Heere, wilt u dan zelf door woord en geest spreken en ons leiden door uw genade. Zie zo op ons in uw genade neer. Hier in de kerk en thuis, overal waar uw woord wordt verkondigd. In de kerken, de zendingsvelden, de evangelisatieposten. Ook bidden we u voor het volk van Israël, waar ook evangelieverkondiging plaatsvindt. Wilt u dat ook met uw zegen en uw geest gepaard doen gaan. Maar ook te midden van alle oorlogsgeweld dat er nog steeds is. Waar zo geleden wordt. Ook onder het volk van Gaza, waar met name zoveel kinderen ook lijden. Waar zoveel gewonden zijn, waar zoveel doden betreurd worden. Heren, wij kunnen het nauwelijks overzien. Dat leed en die ellende. Maar geeft u toch, Heren, dat er een einde mag komen aan die oorlog. Dat Hamas verslagen zal worden. En dat de gijzelaars, dood of levend, nog weer teruggebracht mogen worden naar huis. En geef zo, Heren, dat die boog aan tweeën wordt geslagen en dat zwaard aan tweeën wordt gestoten. Ook in het volk, in het land van Oekraïne en Rusland, waar ook die bloedverslindende oorlog maar door blijft gaan. En overal op deze wereld, Heren, alles kreunt en steunt. De wereld bloedt uit duizend wonden. Wilt u toch ingrijpen en dat rijk van vrede en gerechtigheid toch doen komen? Laat uw naam, o Vredevorst, daarin toch ook mogen worden gezien. Gedenk aan onze overheden. Landelijk, provinciaal en ook plaatselijk. In de afgelopen week is de troonrede voorgelezen. Het kabinet, het demissionaire kabinet, heeft de plannen bekendgemaakt. Er zijn binnenkort de verkiezingen. Heren, geeft u dat in al deze weken van nadenken en van zoeken er bij ons toch allereerst de overtuiging moet zijn dat wij onze stem geven aan mensen die niet anders dan uw woord tot een grond en een bron hebben. Die daaruit putten en daarnaar begeren te regeren. Ook al zijn er misschien andere partijen die onze sympathie hebben vanwege bepaalde standpunten. Maar heren, het gaat toch om uw woord en om uw koninkrijk. Geef dat we daar zo biddend mee bezig zullen zijn. In de verwachting en de hoop dat gij dat woord nog wilt openen. Ook in die zalen waar de beslissingen vallen. Hoor ons gebed, Heren, en gedenk ons om Jezus wil. Amen. Wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. En daartoe lezen wij het formulier om de heilige doop aan de kinderen te bedienen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht. Ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons wil verzorgen, alle kwaad van ons wil weren of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot lidmaten van Christus wil heiligen en ons wil toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij in Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weder in Christus tot genade worden aangenomen, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, met welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed hebt gestraft, en de gelovige Noach, zijn acht zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor hebt geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u, bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God is en leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u beiden verzoeken op te staan en antwoord te geven op de vragen die gesteld worden. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is, om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde, en niet uit gewoonte of bijgelovigheid, gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer van die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijke geloof is begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor uw rekening neemt dit kind als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen, Wat is er op uw antwoord, vader Kraaiveld en moeder Kraaiveld? Hans en Gerriette, gemeente, de doop, de kinderdoop, is altijd iets aandoenlijks, vind ik. Als zo'n lief, klein, onschuldig babytje wordt binnengedragen en als in de heilige doop dan mag worden gezegd dat God zijn hand uitsteekt naar dat kind dat nog van niks weet, dat niet weet dat het verloren is, dat het doemwaardig is, dat ook niet weet dat het in het genadeverbond is opgenomen. Een aandoenlijk sacrament dat niet zelden wat ontroering teweeg brengt. Laat het geen romantische ontroering zijn, want dit heeft wel een dure prijs. De tekst voor de prediking is: gij hebt mijn rechterhand gevat. Wel, in de doop steekt God zijn hand uit. En je zou kunnen zeggen, verbondsmatig grijpt hij iemand eigenlijk al vast. Wij weten, er moet meer gebeuren. Die rechterhand moet krachtdadig in de wedergeboorte grijpen, vastgrijpen, om dan nooit meer los te laten. Maar het sacrament van de doop, het water, dat verwijst immers naar het bloed. Het bloed van Christus, dat gevloeid heeft. Dat vertelt ons van de dood van Christus. En als de Heere nou grijpt, dan doet hij dat met zijn rechterhand. Maar dat betekent dan ook dat hij loslaat. En laat ik dat aan de hand van een historische gebeurtenis proberen iets duidelijk te maken wat dat voor God geweest is. Het is gebeurd in de Randnacht van 1953 in een dorpje ergens in Zeeland, waar ook een oma van mij en een oom is omgekomen in die watersnood. Er was een moeder, een jonge moeder met twee kindertjes, die in een boom was geklommen, te midden van de kolkende golven en die ontzaglijke wind. En uiteindelijk werd ze zo verkleumd en zo vermoeid, ze moest één van die kinderen loslaten. Ze moest kiezen. Het ene kind vasthouden en het andere kind loslaten. Ze kon ze geen van beiden vasthouden, want dan zouden ze alle drie omkomen. Je begrijpt, die vrouw die is krankzinnig geworden van verdriet. Wie zou jij kiezen? Louise? En Femi loslaten? Abel? Of Teus? Zo mogelijk toch? Maar het is gebeurd. En nou heeft God, als hij een mens grijpt, als hij een mens vastgrijpt tot het eeuwige leven, zijn enige geboren zoon losgelaten. Die heeft hij vergeten, die heeft hij in zijn toren, in zijn gramschap, in de kolken van zijn golven en baren laten omkomen. Het is niet voor niks dat de Heere de verhouding tot die tweede persoon in het goddelijke wezen duidelijk maakt met de vader-zoon relatie. Een hele andere relatie dan wij hebben als vader tot zoon. Maar om ons te doen begrijpen hoe nauw die relatie is tussen de eerste en de tweede persoon, vader en zoon. Wat moet dat geweest zijn voor God toen hij zijn zoon losliet? Wat is dat geweest voor die jonge moeder in die rampnacht, toen ze dat ene kind moest loslaten om dat andere kind te redden? En dat zet de doop in een heel ander licht. Dan is er niet zo heel veel romantisch meer aan. En geen aandoenlijke emoties. Dan kun je verwonderd zijn dat God naar mensen zoals ons wil omzien. Die moeten zeggen, ik ben een groot beest. En mijn kinderen zijn net zulke grote beesten. Dom. Maar ook nog eens opstandig. En dat de Heere dat ervoor over heeft gehad. Om zondaren zalig te maken. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Dat hij ze aan zijn lieve zoon gestraft heeft. Ga nou zo straks bij de doopwater kijken. Naar dat water. dat ervan getuigt dat het bloed van Jezus Christus gevloeid heeft. Dat hij daar in de angsten van de hel gehangen heeft en geroepen heeft: mijn God, waarom hebt gij mij losgelaten? En verwonder je er dan van en door. En laat het zo mogen zijn dat je hem dan ook vast mag grijpen. Hij is het, zo zegt de psalm die we gaan zingen, die ons zijn vriendschap biedt. In dat aanbod van genade, waarin zijn genade zo nabij aan ons leven en ons hart wordt gelegd, als God nou zijn eigen zoon daarvoor over had, hoe durven we dan nog met onze rug naar hem toe te staan en dat aanbod linksom of rechtsom af te slaan? O, bid om die genade van wedergeboorte, van bekering en geloof, opdat we ons niet bezondigen aan de afwijzing van die vriendschap. De Heere, geven jullie daartoe ook zelf die genade die je nodig hebt om die vriendschap, die genade, die rechterhand van God te vatten. We gaan er samen van zingen uit Psalm 103. 103, het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijne vriendschap biedt. En wat er verder volgt na de doopsbediening, willen wij deze ouders met de kleine Abel, als het kan, staande toezingen de zegenbede uit Psalm 134. Dat is Heer een zegen op uw daal. Dus nu eerst 103, vers 5. Abel Kraaienveld, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Dankzeg uit het formulier en dan mag de moeder gaan zitten. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden hebt vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon, Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we nu samen zingen uit Psalm 77, de versen 5, 6 en 7. Psalm 77, vers 5. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik, dan altoos verstoten. Het zesde, zou God zijn gena vergeten. En het zevende, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. 5, 6 en 7 van Psalm 77. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen zingen wij Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En wat er verder volgt uit het 12e vers van Psalm 73, wat we zingen na de prediking. Vanochtend, gemeente, hebben wij een blik geslagen in het hart van Asaf, naar de aanleiding van die uitdrukking van Luther, die zei in de psalmen, daar kijk je Gods heiligen in het hart. En we zagen in dat hart van Asaf zo'n hele persoonlijke worsteling. Een worsteling met de godsregering, met de voorzienigheid van God in zijn leven. Hij kon God niet begrijpen. De wegen die God met hem hield, die brachten hem in opstand. Hij was het niet met God eens. Vanwege al die moeite en die ziekte en die tegenslagen en die spot en wat het ook was dat hem zo ten neerdrukte. Terwijl hij zag aan de andere kant hoe de goddeloze mensen, die van feest naar feest en van zonde naar zonde leefden, die ging het allemaal maar goed. Totdat, zo zegt hij, ik in Gods heiligdommen inging. Dat was het moment waarop er een wending kwam, een verandering in zijn hart. Dat heiligdom waar hij al zo vaak was geweest, maar wat nu zo heel anders was voor hem. Want Gods geest kwam erin mee. Er viel licht over datgene wat hij daar zag, wat hij daar hoorde in de offers, in de prediking. En toen werd alles in eeuwigheidslicht gesteld en toen zag hij hoe erg het is om goddeloos te zijn. Hoe erg het is als je leven maar voortkabbelt van de ene rijkdom naar de andere en van het ene feest naar het andere. En als je heel je leven gezond bent, maar als je goddeloos bent en blijft, dan loopt het slecht met je af, zo heeft Asaf gezien. En toen leerde hij belijden. Toen ging hij zichzelf zien in eeuwigheidslicht. Toen ging hij zichzelf zien zoals God hem zag. En toen moest hij belijden, ik ben een groot beest. Hij gebruikt die aangrijpende, diepe uitdrukking. Een zwaar geladen uitdrukking. Een beest. Een dom stuk vee. Onvernuftig, onverstandig. En dan toch opstandig durven zijn tegen die alwijze en alwetende God. Dat bracht hem in de belijdenis op zijn knieën. Zijn psalm gaat verder. Opnieuw slaan we een blik in zijn hart. Nu letten we op twee andere gedachten. De belijdenis van zijn hart. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En de bevrijding van zijn hart. Van dat zondige hart wordt hij dan bevrijd. Als hij belijdt. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Dus opnieuw een blik in Asafs hart, de belijdenis van zijn hart en de bevrijding van zijn hart. Ja, de rechterhand, gemeente, ik kan het maar aanstippen gezien de tijd die we nog maar over hebben. De rechterhand is in de Bijbel altijd iets van kracht, hè? De rechterhand, jongens en meisjes, dat is de hand van de soldaat waarin hij het zwaard vasthoudt. De rechterhand van kracht, van macht, van de wil ook. De rechterhand, dat laat iets zien van je wil. Nou, als God zijn rechterhand gebruikt, dan grijpt hij vast. Dat doet hij krachtdadig en onwederstandelijk. Bij de doop zei ik zojuist, dan strekt God zijn rechterhand ook al uit. Verbondsmatig. Dan legt hij een claim op het leven. Dan eist hij zo'n kind, dan eist hij die ouders, dan eist hij ons als gemeente op. Om nu ook in een nieuw godzalig leven te wandelen, de wereld te verlaten, de oude natuur te doden. Dat is dat tweede deel in die verbondsbediening. Aan de ene kant de belofte die gegeven wordt, maar aan de andere kant ook de plicht die geëist wordt. Maar een mens is daartoe niet in staat, tenzij dat God ook krachtdadig roept. Inwendig, krachtdadig, een mens trekt uit die duisternis en brengt tot zijn licht van genade, de wedergeboorte. Krachtdadige roeping, waarin de Heer een mens onwederstandelijk trekt en leidt, zodat een mens ook zichzelf gaat bekeren, gaat geloven. En dus dat tweede deel in beginsel ook in praktijk gaat brengen. De oude natuur dood. En de wereld gaat verlaten en in het nieuwe godzalige leven gaat wandelen. Maar als de Heer dat doet, krachtdadig gaat roepen en in het hart grijpt, als hij doet wat Asaf hier zegt, gij hebt mijn rechterhand gevat. Trouwens, het staat daar 3 keer, hè, die belijdenis, elke keer weer dat woordje gij. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Alle eer gaat naar God. Er was niets van hem bij. Dat is de belijdenis van zijn hart. Dat heeft God allemaal gedaan. Een eenzijdig Godswerk. En dat is een zegen, gemeente, als we dat mogen zeggen. Dat heeft God gedaan in mijn leven. En dat je daarvan kan vertellen. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ik las een uitdrukking bij de oude Puritein Thomas Boston die zegt: er zijn christenen die hebben zelf Gods genade gegrepen en ze krijgen het nooit vast. En er zijn er ook die door God gegrepen worden en hij houdt ze voor altijd vast. Dus hebben we het nou zelf gegrepen of zijn we gegrepen? Asaf mocht het belijden: gij hebt mij gegrepen, gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Kijk, en als de Heer je nou grijpt, jongens en meisjes, jonge mensen. Als hij nou krachtdadig, onwederstandelijk in die levendmaking in je hart grijpt. Dan gebeurt er eigenlijk net zoiets als bij Asaf. Asaf was natuurlijk al een kind van God. Maar in die gang die Asaf maakt, dat zie je ook in die eerste levendmakende greep van God. Dan leidt hij je naar het heiligdom. En in dat heiligdom, daar werd Asaf opnieuw wie hij was. Die gang die God met een mens gaat, die keert ook elke keer weer terug. Vandaar dat ook de catechismus elke keer weer behandeld wordt. Elke keer weer begint met de vraag hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Vandaar dat het ook bij het avondmaal telkens weer aan de orde wordt gesteld en ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Telkens weer leren, ik ben een groot beest bij u. Steeds dieper, ingeleid worden in de zelfkennis. En dat doet God ook in de wedergeboorte. Dan leidt hij naar het heiligdom. En dan brengt hij je daar bij de rechtvaardigheid en bij de heiligheid van God. Alles in dat heiligdom, dat getuigde van Gods heiligheid. Dat kon je ruiken aan de vlammen. Dat kon je zien aan het bloed. Gods heiligheid en rechtvaardigheid eist de dood van de zondaar. Ik ben een groot beest bij u. Gemeente, we hebben er vanochtend bij stilgestaan. Ik ga dat nu niet meer uitgebreid behandelen. Maar kennen we daar iets van? Dat is zowel voor een troostvolle, vruchtbare bediening van de heilige doop, ook als we aanschouwers zijn van dat teken en we worden teruggeleid in onze gedachten naar dat moment dat ook wij die doopsbediening ontvangen hebben, dan is het zo nodig dat ook wij elke keer weer en telkens weer dieper moeten belijden voor God: ik ben zo'n groot beest. Onvernuftig en onverstandig. Wel, waar daar kennis van komt, daar zal de Heer ook verder leiden. Want in dat heiligdom, daar heeft Asaf niet alleen kennis gemaakt met Gods heiligheid en rechtvaardigheid, maar ook met zijn barmhartigheid. Want daar zag hij, zo zei ik ook vanochtend, dat offermes, dat neerdaalde, niet in de keel van Asaf, maar in de keel van het offerdier. En niet zijn bloed vloeide, maar het bloed van dat offerdier. En de priester sprak daarbij de woorden: dat lam Gods de zonde der wereld wegneemt. Ik zeg het maar even nieuwtestamentisch. of oudtestamentisch vanuit de profetie van Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Alles wees heen in dat oudtestamentische teken. Het was een voorbereiding op dat grote gebeuren op Golgotha, waar het bloed van het lam Gods vloeide. En daar brengt de Heilige Geest de mens ook. Als God je grijpt, dan brengt hij je niet alleen bij de zelfkennis, zodat je komt tot die belijdenis van Asaf, maar dan brengt hij je ook bij dat offer, bij de Heer Jezus Christus. En dan breekt Asaf uit in een jubel. Dat wonder. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En ik zei al bij de doopbediening, bij de toespraak, dat voorbeeld nog even van die vrouw, die moeder, die dat ene kind moest loslaten om dat andere kind te kunnen redden. Een afschuwelijk voorbeeld. Maar dat helpt ons misschien om iets daarvan te verstaan, wat dat voor God geweest is. Dat God zijn enige geboren zoon gegeven heeft, overgegeven heeft in de kolken en in de baren van zijn gramschap. Om grote beesten zijn vriendschap te bieden. Om hen te grijpen met zijn rechterhand, om hen vast te houden. Daarom heeft dat lam Gods geroepen, waarom hebt gij mij losgelaten, waarom hebt gij mij verlaten. En zowel in de doop als in het avondmaal, gemeente, getuigt dat van dat verschrikkelijke gebeuren op Golgotha. Waar wij men nooit gewend aan moeten raken. Wat daar gebeurd is, daar heeft God zijn zoon losgelaten. Daar heeft God het mes van zijn gramschap, dat offermes, gezet in de keel van dat lam Gods. Daar heeft zijn bloed gevloeid. Opdat wij, verloren, doemwaardige zondaren, gegrepen zouden kunnen worden door zijn rechterhand. Asaf breekt uit in die jubel. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gemeente, mogen wij er iets van kennen? Kunnen wij meekomen in wat Asaf hier zegt? Dat drie keer gij, dat heeft God allemaal gedaan. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Maar gij, Heere, hebt mij gezocht. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Is dat er in ons hart? Die levende betrekking op deze dingen. De levende betrekking op dat doopwater, op het avondmaalsteken en zegel. Dat bloed dat daar betekend en verzegeld wordt. Misschien is er iemand die, als die denkt aan het avondmaal, die moet zeggen, ja, ik herken er wel iets van wat Asaf hier zegt. Ik ben zo'n groot beest. Ik ben onvernuftig. Ik moet het steeds meer en steeds weer en steeds dieper leren. Wat een onverstandig en wat een goddeloos mens ik eigenlijk ben. Hoe vaak ik ook opstandig ben en het niet met Gods eens ben enzovoort. Wat ben ik voor een mens? Maar ik mag toch ook zeggen dat er wel eens een betrekking mag zijn op dat bloed en op Christus. Maar het is nog maar zo weinig. En ik zou zo graag nog zoveel meer daarvan willen kennen. Het is alles zo onvolkomen door de nevels heen. En je worstelt met de dingen rondom het avondmaal. En je bent geneigd om, ja, dat eigenlijk maar een beetje te verachten. Maar de Heere zegt, veracht nou ook die dag van de kleine dingen niet. Als we nou in beginsel deze kenmerken mogen vertonen. Je zonde en vervloeking bedenken, maar ook iets mochten zien. En daar een levende betrekking op hebben. Op die gewisse belofte van God. En dat bloed dat in het heiligdom vloeit. Veracht de dag der kleine dingen niet. Als dat lam van God je noodzakelijk is geworden, als je dat niet mag ontkennen, laat daar geen mensenvrees je hinderen. Laat er geen allerlei praktische dingen je in de weg staan, maar dan word je genodigd om daar te komen. Als een groot beest, midden in de dood liggend, maar je beleidt dat je het leven buiten jezelf zoekt in hem. En dan word je ook steeds afhankelijker van die rechterhand, want gij hebt mijn rechterhand gevat. Gemeente, het staat op zo'n manier dat God dat telkens weer doet. En zoals de psalm zegt, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Dat is de kracht van die rechterhand die hen telkens weer moet grijpen. Want ook Gods kinderen zijn net als kleine kinderen. We hebben er allemaal wel ervaring mee. Als je met je kleine zoontje of je kleine dochtertje over straat loopt, zomaar in een onbewaakt ogenblik, dan rukken ze zich los en dan brengen ze zichzelf in allerlei gevaren. Je moet soms ingrijpen zodat ze niet door een auto ineens worden overreden. Hoe vaak gebeurt het niet dat Gods kinderen zichzelf losrukken van die rechterhand en dan zie je Lot ineens weer in Sodom zitten. En David, die op het dak van zijn paleis de rechterhand van God loslaat en in allerlei zonden valt. En Petrus, die de rechterhand van Christus loslaat en in het onbewaakte ogenblik zijn meester verloochent. Dan is het telkens weer nodig dat de Heere zo'n afgedwaald schaap, zo'n kind dat zich losrukt, vastgrijpt. Maar ook in het geestelijke leven, gemeente, is het zo vaak zo nodig dat de Heere dat ook weer eens laat voelen dat hij je hand vast heeft. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Misschien is er iemand die daarvan weet in zijn leven. Maar dat dat al zo lang geleden is. Dat je die rechterhand gevoeld hebt. De ervaring van het gegrepen zijn door God. De ervaring van de nabijheid van de Heere. De Heere wil daar het sacrament ook van het avondmaal voor gebruiken. Dat hij onze bezwaarden en onze verslagen harten wil vertroosten. Door te wijzen op dat teken en dat zegel van het avondmaal en te zeggen, zo zeker als dat brood gebroken wordt en die wijn vergoten wordt, zo zeker is het dat het bloed van de Heer Jezus Christus, mijn Zoon, u reinigt van alle zonden. Zo zeker en gewis is die belofte. Dat wie in hem gelooft, niet zal verderven, maar zal leven. En dan wil de Heere ook, net als bij Asaf, in die tempel, in de kerk, aan de dis des verbonds, wel eens in je hand knijpen. Want daar vragen Gods kinderen wel eens om. Heere, zou u nog eens in mijn hand willen knijpen? Dat ik het nog weer eens mag ervaren dat u mijn rechterhand gevat hebt. Ze kunnen zo vaak van klacht tot klacht voortgaan, dat het net lijkt alsof de Heere hen vergeten heeft en of de Heere hen verlaten heeft en dat hij ze los heeft gelaten. Ook dan gaan ze van kracht tot kracht, alleen ze hebben daar het gevoel niet van. Maar achteraf blijkt dat de Heere hen altijd heeft vastgehouden. Maar Heere, laat u het nog eens voelen. Dat ik het nog eens ervaren mag. Gevoelig mag geloven dat u mijn rechterhand hebt gevat. Maar dat is toch ook wat de psalm zegt, gemeente. Ook in het heilige avondmaal, daar heb je weer die rechterhand, dat hebt gij gedaan. Ik zal niet zeggen dat het elke avondmaalsbediening zo beleefd wordt. Maar psalm 22 zegt toch dat zo iemand ten dis geleid wordt. Dat je geleid wordt. Gij zult mij leiden. Dat je als het ware bij de rechterhand genomen wordt en uit je bank getrokken wordt. Mijn oude dominee van der Ent, die gaf dan ook wel eens dat advies. Laat nou die eerste keer, als je aan het avondmaal gaat, laat dat zo mogen geschieden dat je dan mag zeggen, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Gij hebt mij ten dis geleid. Dat is het meest profijtelijke. En natuurlijk kan het wel eens zo zijn dat een mens de eerste keer met allerlei bestrijdingen aangaat en dat hij niet kan blijven zitten, maar het meest profijtelijke is als je dat mag zeggen, dat je door Gods hand gegrepen bent. Dat de Heer alle beletselen en belemmeringen wegneemt, alle mensenvrees en alles waarvoor je tot nu toe bent blijven zitten, maar dat je zo'n gezicht krijgt op dat Lam Gods, Dat je zo'n betrekking krijgt, zo'n levende betrekking op dat bloed der verzoening. Dat alles wegvalt. En dat je niemand meer ziet dan Jezus alleen. Zoals Asaf in het heiligdom die ervaring had. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Waarin de Heilige Geest zo krachtig sprak. Door middel van die tekenen. Door middel van de prediking. Door middel van de belofte. Dat wordt nog ervaren. Dat aan de avondmaalstafel wel eens zo'n heiligdom kan zijn. Waar de Heer je aanbrengt. En waar je altijd op terug mag zien. En dat je zegt, Heer, daar heb ik mezelf toch niet aangebracht. Dat heb ik toch zelf niet gedaan. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij hebt mij geleid door uw raad. Want er komt natuurlijk altijd wat op af. En je wordt altijd bestreden en altijd aangevochten. Maar het is zo'n zegen als je weet dat je het niet zelf gegrepen hebt. Dat zegt Paulus ook. Ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb. Maar ik ben van Christus wegen daartoe gegrepen. Dat is zijn belijdenis. Dat is de belijdenis van Gods kerk. Die ook ten dis geleid wordt om daar te ervaren en te genieten. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En dan ook het laatste van deze tekst. Waarin Asaf doorgaat. En ook mag belijden en beleven. Dat hij dan ook eenmaal zal bevrijd worden van dat hart. Dat hart. Dat zo vol boosheid zat. En zoveel opstand. En zoveel onverstand. En zoveel verzet. En zoveel vijandschap. Hij beleed het. Ik ben een groot beest bij u. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Maar nou krijgt hij hier ook zicht op eenmaal de bevrijding van dat hart. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. En dat is ook iets, gemeente, wat in het hart van een kind van God bij tijden en bij wijlen gaat leven. Een voorsmaak te krijgen. Aan de tafel mag je wel eens proeven en smaken dat de Heere goed is. Maar dan krijgt zijn volk ook een voorsmaak op die eeuwige heerlijkheid zoals Asaf dat hier noemt. En het is toch een vreemd kind, gemeente, wat nooit eens naar huis verlangt. Je hoort hier de taal van het heimwee in doorklinken. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, dan zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Want waar is een kind van God nou het beste? Waar was Asaf nou het beste? Nogmaals, we weten niet wat hem allemaal overkwam. De tegenslagen. Het lijkt erop dat hij met een ernstige ziekte besmet was. Nou, waar is zo'n mens die door ziekten en door plagen, denk maar nog maar even, jongens en meisjes, aan die arme Lazarus. Die lag daar als een hoopje ellende voor de poort van die rijke man. Dat was nou echt een jammerdal voor die man. Een ellendig leven. Dat horen we ook een beetje in deze psalm terugkeren. Nou, er zijn er onder ons ook gemeenten die hebben gezien dat een lieve man of vrouw of vader of moeder die genade mocht kennen. Waardoor een vreselijke ziekte werd uitgeteerd. En al is het afscheid aan moeilijk, maar toch kan je er wel eens mee eens zijn. Dat hij of zij wordt opgenomen in heerlijkheid. Want moet je dan maar vast blijven houden aan dit leven. Uitgeteerd worden door die ziekte. In allerlei soorten van ellende, dit jammerdal. Of mag je dan ook wel eens verlangen om in heerlijkheid te worden opgenomen? Dat is zo'n mooie Bijbelse uitdrukking. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Daar verlangen Gods kinderen wel eens naar. Daar hoor je Paulus over spreken. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Want als Gods kinderen sterven, gemeente, dan blijft al het aardse hier achter. Het lichaam, dat blijft hier achter. Het vlees, blijft hier achter. En dat is niet altijd hetzelfde als het lichaam. Het vlees, dat is die uitdrukking in de Bijbel voor het boze vlees. Voor het zondige vlees. Waarvan Paulus geklaagd heeft: ik ben vleeselijk en ik ben verkocht onder de zonde. Alles wat hier van dat aardse is, van dat vlees, van dat lichaam, ook met zijn karaktereigenschappen, met die onhebbelijkheden, dat allemaal blijft hierachter. En het vergaat allemaal tot stof. Maar het leven dat gaat verder, het leven dat begonnen is toen God krachtdadig de rechterhand greep en in de wedergeboorte dat nieuwe leven schonk, dat leven aan de ziel, dat gaat verder. En wat hier in beginsel is genoten, de gemeenschap met God en de vrede met God, dat gaat daar voor eeuwig door. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. En dat is pas een echt leven. Dat is een verheerlijk leven. De heerlijkheid des Heren. Dat wil zeggen, de gemeenschap met God, de aanwezigheid van God. Als de engelen in de velden van Efrata verschijnen, dan staat er: en de heerlijkheid des Heren omscheen de herders. Dat is de lichtglans van de majesteit van God. Die wordt in de Bijbel de heerlijkheid genoemd. De kaboot in het Hebreeuws. De lichtglans van de aanwezigheid van God. Gij zult mij in die heerlijkheid opnemen. En in die heerlijkheid dan is de strijd voorbij. Dan is de zonde voorbij. Dan is de ziekte voorbij. Dan zijn de tegenslagen voorbij. Dan is de boze voorbij. Dan is de wereld voorbij met alle dingen die soms zo begeerlijk kunnen lijken te zijn. Al dat aardse, al dat tijdelijk, dat is voorbij. En ik zei al, gemeente, het is toch een vreemd kind dat nooit eens naar huis verlangt. Dat heimwee kent. En als we iets van die genade mogen kennen, kennen we dan ook iets van dat heimwee. En heimwee kan zo ontzaggelijk sterk zijn. Heimwee hebben naar je geliefde. Heimwee hebben naar huis. Het maakt dat je maag soms verkrampt van heimwee. Vanwege dat verlangen. En als dan iemand zo onbereikbaar is. En gemeente, dat geldt dan niet alleen voor het kind dat naar huis verlangt. Maar dat geldt ook voor die vader die naar dat kind verlangt. Of voor die bruidegom die naar zijn bruid verlangt. Gods kinderen verlangen wel eens om heen te gaan. Omdat ze bij hem willen zijn. Maar die hemelse bruidegom die verlangt nog veel meer naar zijn hemelse, naar zijn aardse bruid. Zeker omdat zij nog te midden van allerlei vijandschappen, te midden van allerlei zonden, te midden van allerlei boeleerders leven. Omdat hij zo vaak zijn ontrouwe bruid aanziet, wat verlangt hij naar hen? Hij kan het niet hebben dat ze leven, samen leven met die boze. Wat verlangt hij naar hen? Dat heimwee van de bruidegom ook naar de bruid. Om zijn bruid straks zonder vlek en zonder rimpel voor te stellen aan zijn vader. De heerlijkheid. En wat zijn dan zo wat elementen, gemeente, als ik het nog even aanstip? Wat bedoelt Asaf, wat bedoelt de schrift met heerlijkheid? Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Nou, even samenvattend. De heerlijkheid van God, dat wil heel eenvoudig zeggen, dat is God zien. Apostel Johannes schrijft het in zijn eerste brief in het derde hoofdstuk. Mijn kinderkens, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem gelijk zijn. En we zullen hem zien, gelijk hij is. Zien van aangezicht tot aangezicht. Zoals hij is. Hier op aarde zien Gods kinderen wel eens iets van die heerlijkheid des Heren. Ervaren ze wel eens iets van die rechterhand die hen vasthoudt. Maar het is alles door de nevels heen. Het is alles met schaduw bedekt. Wij zien door een spiegel als in een duistere reden. Het is van verre vaak. Maar dan zien gelijk hij is en kennen gelijk wij gekend zijn. Straks dan zal hij alles zijn en in allen. En dan ook volmaakt. En dan zal hij in gunst ook neerzien. Nu is er op het aangezicht van de Heere nog zo vaak die frons, om het maar te zeggen. En ik bedoel dat eerbiedig. De frons op het aangezicht van God. Omdat zijn bruid, omdat zijn kinderen zo vaak afwijken. Maar dan niet meer. In die heerlijkheid. Dan straalt Gods vriendelijk aangezicht van vrolijkheid en van licht. Dan is zijn toren, dan is zijn gramschap voorbij. Dan mogen ze delen in de volle vrede en in de volle blijdschap. Eeuwig hem zien gelijk hij is in zijn liefde. In zijn onuitsprekelijke barmhartigheid, genade en heerlijkheid. En tenslotte, gemeente, heerlijkheid. Dat is die volmaaktheid. Dat dan pas volledig en volmaakt gekend zal worden wie hij is en wat het hem gekost heeft. Dat is toch het lied van Mozes en het Lam? Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer en de dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Dan pas zal Gods kerk het weten. Hier is die kennis maar zo onvolkomen. Hier hebben wij soms voorbeelden nodig om te ervaren van wat dat nu betekent als God zijn zoon loslaat. Wat het betekent om voor het Lam Gods om verlaten te zijn. Maar daar zal die kennis volmaakt zijn. Ik moet denken aan een prachtig gedicht van Robert Murray McShane, een jong gestorven prediker uit de 19e eeuw. Die dat hele bekende wachtwoord der hervormers gedicht heeft. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Maar hij heeft ook een heel ander, nog veel meer gedichten gedicht. En één daarvan is zo mooi. How much I owe, zo betekent het. Zo luidt dat. Hoeveel ik verschuldigd ben. En ik zal het maar even in een vrije vertaling vertalen wat hij daar dan zegt. Als ik straks voor uw troon zal staan, gekleed in heerlijkheid, en u mag zien zoals dat u bent, en u mag liefhebben met een zondeloos hart, dan, Heere, zal ik pas volmaakt weten, niet eerder, maar dan pas zal ik volmaakt weten wat ik u verschuldigd ben. How much I owe. Dan zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Het heilige avondmaal, gemeente, en ook de heilige doop wil ons oefenen, wil Gods kerk oefenen in dat heimwee, in dat verlangen. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Amen. Wij danken u, barmhartige en genadige God, dat we deze dag zo een en andermaal in uw huis mochten zijn. Kon het zijn dat het voor ons een heiligdom werd, waar die tiende uren beleefd mocht worden. En dat gij met uw geest aandrong door middel van woord of sacrament in het hart, om daar ons de heilgeheimen te doen verstaan. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waarin wij bepaald werden bij het vreselijke einde ook van de goddelozen, maar het grote geluk ook van uw volk. Heere, geef dat uw geest ons ware wijsheid leert, dat we dat onvernuft en dat opstandige gevoel kwijt mogen raken. God God mogen laten, maar onszelf over mogen geven, toevlucht mogen nemen tot het bloed des kruises. Heere, wilt u daartoe uw geest zenden, ons overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, van de gerechtigheid van dat Lam Gods. En geef ons zo in deze week oefeningen die de toets van uw woord en van uw geest kunnen doorstaan, en die uw kinderen onderwijzen in de dingen die nodig zijn te weten om getroost het avondmaal te kunnen houden. Wilt u bewaren voor zonden, Heere. Bewaren ook voor een onverwachte en onverzoende dood. Help ons in alle dingen die er gebeuren moeten, ook als de catechisaties maandag en dinsdagavond weer plaatsvinden. Breng onze jongeren in alle getrouwheid toch bijeen. Ook de vrijdag, als de belijdeniscatechisanten samenkomen, wilt u met de broeders zijn van de kerkenraad die weer op huisbezoeken gaan, wilt u ze sterken en ondersteunen en wijsheid, godsvrees schenken, om ook in alle voorzichtigheid, maar ook in alle waarheid met de schaapskudde te mogen omgaan. Wilt u ons zo genadig zijn in alle omstandigheden van het leven, van moeite en verdriet, maar ook de kinderen op school en de jongeren bij de studie of het werk gedenken, de vaders en de moeders, de alleengaanden, allen die met een kruis te worstelen hebben, juist ook misschien wel rondom de heilige doop, het gemis van kinderen, de zorgen om kinderen, het alleengaan in het leven. Heer, u weet van alle dingen af. Zie op ons in uw genade neer, Heere. En wil de prediking achtervolgen met uw geest, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze harten en zielen. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Het vierde vers van Psalm 43 zingen wij tot slot. Dan ga ik op tot Gods altaren.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.